Hij veracht de zwakke niet. Hij verafschuwt niet wie wordt vernederd. Hij wendt zijn blik niet van hem af, maar hoort zijn hulpgeroep. Van u komt mijn lofzang in de kring van het volk. Mijn gelofte los ik in bij wie u vrezen. De vernederden zullen eten en worden verzadigd. Zij die hem zoeken brengen lof aan de Heer. Voor altijd mogen jullie leven. Overal tot aan de einden der aarde zal men de Heer gedenken en zich tot hem wenden. Voor u zullen zich buigen alle stammen en volken. Want het koningschap is aan de Heer. Hij heerst over de volken. Als David nog midden in de moeilijkheden zit, dan roept hij het uit naar God en hij zegt, u geeft mij antwoord. Ik weet dat u mij antwoord geeft. En ik zal u loven. Als u mij straks antwoord geeft, dan zal ik u loven. Ik zal uw naam bekendmaken in de gemeente. En dat is wat we vanmorgen doen. Dat is wat deze zusters gaan doen. Gods naam groot maken in de gemeente. En hem eren voor wat hij heeft gedaan in hun leven. De grote daden van God. Dat staat dus centraal. En helemaal centraal staat die ene grote daad van God. Die grote daad van liefde. Waarmee hij liet zien dat hij er alles voor over heeft. Om ons bij zich te hebben. Het leven, het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Dat vieren we vandaag. We beginnen met Hilde Zwaan. Zij zal een overdenking houden over Psalm 136 en dat koppelen aan haar getuigenis. Dus Hilde, ik nodig jou van harte uit.
Ja, goedemorgen. Zoals de meesten wel van jullie weten, loop ik stage hier in de kerk. Ik doe dat bij Team Pastoraat. Vanaf afgelopen september ben ik begonnen met de opleiding voor HBO Theologie. En ik heb daar wel bewust voor gekozen om die opleiding te gaan volgen. En wanneer je klaar bent, kun je bijvoorbeeld aan het werk als pastoraal medewerker, zoals Jan Ozien hier ook in de kerk doet. Als ik nadenk over het afgelopen jaar, ben ik God enorm dankbaar. Ik heb een stukje van zijn trouw mogen ervaren. En daar is een psalm die trouw bezingt. Jullie zien het al, psalm 136. En in die psalm zit een herhaling. Eeuwig duurt zijn trouw. En op een ochtend las ik die psalm. Ik las hem in een Joods gebedenboek. En het raakte me, die eeuwige trouw van God. En s'avonds lezen wij met het gezin altijd een stukje uit de Bijbel. En ik las die psalm met de kinderen. En ik las dan een regel en de kinderen herhaalden dan, eeuwig duurt zijn trouw. En ik las weer een regel en de kinderen antwoordden met, eeuwig duurt zijn trouw. Het was ongeveer 2 maanden later in de opleiding dat we de psalmen gingen behandelen. En het verbaasde me, want wat zag ik? Die psalm werd vroeger echt zo gebruikt. Het volk van Israël die gebruikte die psalm zo bij de tempel. En dan was er een voorzanger die psalm, die een regel las uit die psalm. En het hele volk antwoordde dan met eeuwig duurt zijn trouw. Nou, ik vond dat heel bijzonder. En deze psalm werd voor mij een leidraad door het afgelopen schooljaar heen. Ik heb de psalm ook later nog gebruikt voor een werkstuk. Laten we hem samen lezen. Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Loof de Allerhoogste God. Eeuwig duurt zijn trouw. Loof de Oppermachtige Heer. Eeuwig duurt zijn trouw. Die wonderen doet, Hij alleen. Eeuwig duurt zijn trouw. Die de hemel maakte met wijsheid. Eeuwig duurt zijn trouw. Die de aarde uitspreidde op het water. Eeuwig duurt zijn trouw. Die de grote lichten maken. Eeuwig duurt zijn trouw. De zon omteer ze over de dag. Eeuwig duurt zijn trouw. Maan en sterren omteer ze over de nacht. Eeuwig duurt zijn trouw. Die Egypte trof in hun eerstgeborene. Eeuwig duurt zijn trouw. En Israël wegleidde uit hun midden. Eeuwig duurt zijn trouw. Met krachtige hand en geheven arm. Eeuwig duurt zijn trouw. Die de Rietzee spleet in tweeën. Eeuwig duurt zijn trouw. En Israël overbracht daar midden doorheen. Eeuwig duurt zijn trouw. En Farao met zijn leger achterliet in de Rietzee. Eeuwig duurt zijn trouw. Die zijn volk leidde in de woestijn. Eeuwig duurt zijn trouw. Die geducht de koningen versloeg. Eeuwig duurt zijn trouw. En machtige koningen doden. Eeuwig duurt zijn trouw. Sichon, de koning der Amorieten. Eeuwig duurt zijn trouw. En Och, de koning van Basan. Eeuwig duurt zijn trouw. En hun land weggaf als bezit. Eeuwig duurt zijn trouw. Als bezit aan Israël, zijn dienaar. Eeuwig duurt zijn trouw. Die in onze rampspoed aan ons heeft gedacht. Eeuwig duurt zijn trouw. En ons ontrukte aan onze belagers. Eeuwig duurt zijn trouw. Hij geeft brood aan alles wat leeft. Eeuwig duurt zijn trouw. Loof de God van de hemel, want eeuwig duurt zijn trouw. Nou, uit deze psalm wilde ik graag een klein stukje delen wat mij persoonlijk raakte. In de psalm lazen we over Gods trouw wanneer hij Israël bevrijdt uit Egypte. En door de woestijn leidde naar het beloofde land. En onderweg daarheen kwamen zij koningen tegen. En die koningen die vormden een blokkade op hun weg om het beloofde land in te nemen. En daarbij moest ik denken aan een blokkade die ik zelf mee had gemaakt. En die heette niet koning Sichon of koning van Och. Nee, die koning heette koning Twijfel. Toen ik mij opgaf voor de opleiding, bemerkte ik een stukje twijfel over dat hbo-niveau. Ik wist wel waar dat vandaan kwam, want toen ik jonger was, heb ik een hbo-opleiding gevolgd. En ik merkte toen dat ik dat heel moeilijk vond en dat ik niet mee kon komen met de lesstof. En mede daardoor heb ik toen die opleiding gestopt. Daarbij ben ik niet zo goed in de talen. De Nederlandse taal, de zinsopbouw en de spelling vind ik echt heel moeilijk. En dan maar niet te spreken over de Engelse taal. En nadat ik me had ingeschreven, ontving ik de boeken en daarbij zat een Engels boek. Het boek was echt heel prachtig vormgegeven, maar toen ik het boek opensloeg en de tekst ging bekijken, dacht ik, nou, dat is wel echt heel lastig om te lezen. En ook de Nederlandse boeken die er waren, daar stonden teksten in waarvan ik dacht, van, nou, ga ik dat ooit begrijpen? En jullie begrijpen, dat kwam niet ten goede aan de twijfel die er al was. En toen de opleiding eenmaal startte, maakten we kennis met de verschillende vakken. En zo ook met het vak dogmatiek. En tijdens die eerste les van dogmatiek vertelde de docent dat het vak dogmatiek als heel moeilijk en lastig wordt ervaren. En dat de toets ook niet gemakkelijk zou zijn. En dat klopt ook wel zo. Tijdens die lessen leek het wel alsof je een andere taal sprak. En het was de bedoeling dat we die andere taal leerden spreken en daar zou dan de toets over gaan. Er kwamen heel veel begrippen in voor die ik niet kende. En daar kregen we ook nog eens een tekst bij in het Engels met de mededeling dat je die maar moest begrijpen. En wanneer ik het boek las in de voorbereiding naar de toets toe, dan, terwijl ik dat las, moest ik sommige zinnen wel 3 tot 4 keer opnieuw lezen. En dan dacht ik van, nou, ik hoop maar dat ik iets begrepen heb van wat er nou staat. En nou, jullie begrijpen wel dat het mij niet meehielp. En koning Twijfel was een heuse blokkade op mijn weg. Maar in de psalm die we net lazen we dat God die koningen versloeg. En dat deed hij ook met mijn koning Twijfel. Thuis vertelde ik dat ik het heel moeilijk vond en we baden er samen voor. En ook hier in de kerk zijn een aantal mensen die met mij meeleefden en die een aantal keren aan mij vroegen van, joh, Hilde, hoe gaat het nou met je? En dan zei ik ook, ik vind die toets heel moeilijk die eraan komt. En ik weet ook dat zij voor mij hebben gebeden. En ik ben daar heel dankbaar voor dat ik het kon delen. En langzamerhand, tijdens die lessen, ook van dogmatiek, merkte ik dat ik mee kon komen. Ik begreep wat er werd gezegd. En ik merkte zelfs dat ik die stof interessant vond. En na een poosje durfde ik zelfs mee te doen in de gesprekken die tijdens les plaatsvonden. En daarmee ontstond een sprankeltje hoop. Ik deed mijn best om de stof onder de knie te krijgen en zo leefde ik naar die toets toe. Nadat de toets gemaakt was, moesten we een hele poos wachten op de uitslag. Ik had echt geen idee hoe ik die gemaakt had. Maar jullie begrijpen dat toen die voldoende kwam, een dikke voldoende, ik heel erg blij was en dankbaar. En met die voldoende werd koning Twijfel verslagen. Ik dacht, als ik die toets van dogmatiek, die zo moeilijk is, kan maken, moet de rest ook wel lukken. En dat lukt, en dat is ook zo gebeurd. De rest, wat ik heb ingeleverd, de werkstukken en de toetsen, zijn teruggekomen met de voldoende. En daarmee heb ik nou wel het vertrouwen dat ik het hbo-niveau wel aan kan. En het geeft me ook een stukje bevestiging op mijn weg door de woestijn. En wanneer ik hierop terugkijk, zie ik iets van Gods trouw daarin. En dat doet me denken aan verschillende gesprekken die ik hier in de gemeente heb gevoerd. Sommige mensen die deelden ook hun koningen die bij hun op een pad waren, die zij waren tegengekomen. Moeite en zorg, En een aantal die keken daarop terug en die zeiden inderdaad dat ze de trouw van de Heer daarin ervaren hadden. Maar er waren ook een aantal die zeiden van nou, ik heb dat niet zo ervaren. Die zeiden, waar was God dan in die moeite en die twijfel? Ik heb het niet zo ervaren. Zij hadden meer vragen dan dat ze Gods trouw op dat moment ervaarden. En ik vind het echt heel bijzonder dat die mensen dat ook met mij gedeeld hebben. En dat bemoedigt mij weer om verder te gaan en dat bevestigt me ook wel in de keuze voor de opleiding. Met de verslagen koningen ging Israël het nieuwe beloofde land in. En daarbij komen we bij het einde van de psalm. Ja, dankjewel. In de voorbereiding naar deze dienst toe viel mijn oog op vers 25. Daarin staat dat God brood geeft aan alles wat leeft. En straks dan hebben we het avondmaal met elkaar. En welk brood kun je nou beter ontvangen dan het brood dat God jou geeft? Als we straks het avondmaal samen delen, dan kunnen we er ook aan denken dat God trouw is. En je ziet in het avondmaal ook een stukje van Gods trouw. Psalm 136 begint met de oproep om God te loven. En zo eindigt hij ook. Loof God van de hemel, want voor eeuwig duurt zijn trouw. Laten wij samen God loven en zijn trouw bezingen.
Luister naar het getuigenis van Nathalie Drocht en daarna zingen we Heer, u doorgrond en kent mij.
Ja, daar sta ik dan. Eigenlijk alleen al dat ik hier sta, geeft van dankbaarheid. Want 3 maanden geleden, echt precies dit weekend 3 maanden geleden, was ik net geopereerd aan een open hartoperatie. Omdat ik een scheurtje in de binnenwand van de aorta had. En het was een hele zware tijd, maar ik wil jullie eigenlijk even meenemen vlak voor de operatie, de dag daarvoor. Ik was naar het ziekenhuis gegaan en ik had de scan gehad en het was eigenlijk heel erg duidelijk wat er aan de hand was. De grond viel letterlijk onder mijn voeten weg, ik was alleen. En nou doe ik veel alleen en vind ik over het algemeen niet erg. Maar op dat moment voelde ik me echt alleen. Ik kreeg de uitleg van wat het inhield. Zo'n alles. En ik dacht alleen maar van help. Hoe moet dit? Hoe moet ik verder? Wat moet ik doen? Maar ik had amper tijd om na te denken. Want voordat ik het wist, zat ik in een rolstoel en werd ik naar de cardiologie gebracht. En lag ik op een bed om klaargemaakt te worden met allerlei slangen en toestanden en bellen. En op een of andere wonderlijke, baarlijke manier heb ik de kracht toch kunnen vinden om een vriendin van mij te bellen. Zij is gelukkig gekomen en zij was bij mij toen ik klaargemaakt werd alweer voor de ambulance om naar Leienburg gebracht te worden. En ja, alles gaat eigenlijk letterlijk over je heen. Ik heb het ook eigenlijk een beetje over me heen laten komen. Ik kon eigenlijk niet eens nadenken. Ik was één groot warhoofd. Ik ging van de hak op de tak in mijn hoofd. En ik kon eigenlijk helemaal niks meer. En we reden de lift in. En ik zei tegen mijn vriendin ineens, wil je met me bidden? Nou, is het een hele goede vriendin van me. Maar zij vindt het heel moeilijk om te bidden. Dus zij zei later tegen mij, ik vond het zo bijzonder dat jij dat juist aan mij vroeg. Want als we samen zijn, dan bid jij eigenlijk altijd. Dus dat was eigenlijk heel mooi, omdat we even terug, ja, dat het zo ging. En zij bad. En ze heeft heel weinig gezegd, maar het enige wat ik me nog herinner is dat ze vroeg of ik rust mocht krijgen en of de arts de handen gezegend mocht worden. En ik ging de ambulance in, ze bleef bij me en ik kwam in Leienburg. Daar ontmoette ik mijn twee zussen. En het was was nog steeds warrig. Ook al had ik even de rust ervaren, maar nog steeds had ik paniek en was ik warrig. En ik wist niet wat me overkwam en ik liet het maar over me heen komen. En de dingen die ik zei vlogen letterlijk echt van de hak op de tak. Van emotioneel tot heel praktisch. Waar ik me zorgen om maakte omdat ineens mijn fiets nog ergens stond. Nou ja, allemaal dat soort onzin. Maar goed, je ligt daar. En hij werd uitgelegd aan mij. Een verpleegkundige kwam naar mij toe en die werd uitgelegd wat de operatie in zou houden. En toen ik het allemaal aanhoorde, wat voor risico's er aan deze operatie zitten, dacht ik van, dit overleef ik niet. Het is mijn einde. Ik ga sterven. Ik raakte niet in paniek, wat ik eigenlijk juist daarvoor heel erg had. Ik werd juist heel erg rustig. Er ging een soort knopje om bij mij. Ik voelde van eens van binnen op dezelfde pijn waar ik de pijn had. Daar voelde ik ineens een warmte. Een warmte van een soort van zeker weten. Een zeker weten en een stukje vertrouwen. Maar één ding wist ik. God is bij mij. Ik voelde het zo ontzettend sterk. En het was zo'n gesterk fundament. Dat ik echt dacht van ja, hoe kan ik twijfelen? Hoe kan ik nog twijfelen dat God bij me is? Hoe kan ik nog twijfelen dat God bestaat? Ik kan niet twijfelen. Ik mag niet twijfelen en ik ga ook niet twijfelen. God is bij mij. Maar goed, met de gedachte wat de operatie allemaal in zou houden, wist ik het toch. En ik heb afscheid genomen van mijn zussen. Afscheid genomen van mijn tante. En dat was best zwaar. Maar het was eigenlijk ook weer heel mooi. En dat is eigenlijk het dubbele. En ik heb ze bedankt voor het leven. Ik heb God bedankt voor het leven. Dat ondanks alle moeite die ik heb meegemaakt, heb ik toch een heel mooi leven gehad, zei ik. Ik werd rustig en ik zei ineens, ja, maar eigenlijk wil ik helemaal niet dood. Ik wil eigenlijk gewoon leven. En toen heb ik uitgesproken, welke weg ook God kiest voor mij, Hij is bij mij. Want als ik in leven blijf, dan blijft Hij, is Hij bij mij. En als ik sterf, dan is Hij ook bij mij. Dus wat er ook gebeurt, God is erbij. Dus wat heb ik nog te vrezen? Wat heb ik nog? En dat gaf voor mij eigenlijk wel heel veel rust. Ontzettend veel rust en vertrouwen. En ja, ik noem het een fundament. En het fundament waarop huizen worden gebouwd, nou, dat moet echt wel heel sterk zijn, want anders gaat het fout. En zo sterk is dat zeker weten en het vertrouwen en dat gevoel bij mij ook. De avond werd besloten dat ik niet geopereerd zou worden. Ik moest de nacht over. En ik weet niet hoe ik die nacht heb beleefd, maar ik heb geslapen. En ik weet echt helemaal niks meer. De volgende ochtend vroeg werd besloten dat ik snel weggebracht zou worden naar de OK. En wederom waren mijn zussen weer aan mijn bed en ik vroeg letterlijk aan ze, hebben jullie hier geslapen of zo? Nee, ze waren naar huis gegaan. Maar ik heb ze gezien en voor ik wakker weer was, waren ze er weer. Dus ook dat was een stuk dankbaarheid dat ik twee zussen heb die ontzettend dicht bij me hebben gestaan. En ook dat was weer heel mooi. Ik ging naar de OK toe, dat was een lastig ritje. Maar eenmaal in de OK zelf werd ik weer rustig. En toen ik op de OK-tafel lag, toen heb ik mijn ogen gesloten. En toen heb ik weer gezegd, Heer, ik heb het gisteren gevoeld. U bent erbij. Wilt u ook nu bij mij zijn? Maar wilt u ook bij de handen van de artsen zijn? Wilt u hen zegenen dat de operatie toch mag slagen? Dus ondanks dat ik de donderdagavond twijfel had en bang was om te sterven, bad ik de volgende dag op de OK-tafel weer om het leven. En God heeft mij het leven nog gegeven. Ik leef. Er is nog een taak hier kennelijk. En ik ga ze met alle handen aanpakken. Maar ik ga vooral heel erg dankbaar zijn dat ik nog leef. En de dagen die volgden waren echt niet makkelijk. De complicaties kwamen. Maar het allermooiste was dat elke keer weer als ik de pijn had, tegenslagen had en als artsen met me bezig waren, sloot ik mijn ogen. Wende ik mijn hoofd af eigenlijk van de arts en richtte ik mij op God. En elke keer zong ik in mijn hoofd, Heer, u bent altijd bij mij. U legt uw handen om mij, want u bent voor mij, naast mij en om mij heen, juist op dit moment. En daarom wil ik ook heel graag dat we dit lied zingen, omdat het ontzettend veel voor mij betekend heeft. Want elke keer als ik dit zong, dan voelde ik me rustig worden. En met de pijn die ik had, werd draaglijk. Een paar dagen later was het Pasen. En Pasen is voor mij altijd al een heel bijzonder feest. En het was nu voor mij nog bijzonderder, omdat ik dacht van ja, alles wat ik zing en alles wat ik doe en alles wat ik hier meemaak, weet ik dat God bij mij is. En Jezus is gestorven zonder de aanwezigheid van God. Zonder de aanwezigheid van zijn Vader. En dat heeft hij voor mij gedaan. En dat heeft mij zo ontzettend veel gegeven dit jaar in het ziekenhuis met Pasen. Dat ik dacht van, Heer, u bent altijd bij mij. Hij is gewoon letterlijk in mij geweest. En dat heeft mij echt gebracht waar ik dan nu ook weer ben. Soms heb ik nog heimwee naar dat gevoel, wil ik het weer terughalen. Soms komt het ook terug. Soms komt het niet, maar ik weet het. En het zeker weten is al op dat soms momenten genoeg.
luisteren naar het getuigenis van Joelle Eikema en Judith van Dijk. Daarna naar dat van Lisa van Asten, Anneliese den Broeder. En dan zingen we Waar U Verschijnt, Wordt Alles Nieuw. Jezus, grote overwinnaar.
Ja, goedemorgen. Wij willen iets vertellen over de doorsluizer en hoe wij Gods leiding daarin hebben gezien. Het is nu ongeveer 3 jaar geleden dat we een documentaire keken over de kledingindustrie en de verhalen die daarin verteld werden en de misstanden die daar werden laten zien. Die raakten ons heel erg en die verhalen die hebben ons niet meer losgelaten. En nou, een tijdje daarna volgde een seminar op Nieuw Wijn, ook over kleding en hoe je daar bewust keuzes in kan maken en hoe je verandering kan brengen in je eigen leven. En ik weet nog dat we daarna bij de teertent koffie zaten te drinken in het zonnetje en begonnen te dromen over hoe tof het zou zijn als we een tweedehands kledingwinkel konden starten in Maassluis. En dan het liefst eentje waar je ook lekker koffie kon drinken en mensen kon ontmoeten. Omdat we ook houden van mensen ontmoeten, met mensen praten, iets delen over wat ons drijft. En tegelijkertijd beseften we ons ook dat dat misschien, nou, ofwel nooit ging gebeuren of pas over superveel jaar. Want voor een winkel starten heb je veel geld nodig, veel tijd nodig. En we hadden allebei geen kennis van economische zaken of zo. Dus dat was iets voor later. En in de tijd daarna begonnen we gewoon verandering te brengen in ons eigen leven. Erover te delen met andere mensen. En ervoor te bidden. Het bij God neer te leggen. Omdat we allebei heel erg het idee hadden dat het iets is wat God in ons heeft gelegd. En de passie die we ervoor hebben en de wil om dat te gaan doen. Ja, dat voelde gewoon echt als iets wat we moesten gaan doen. Maar ja, hoe wisten we eigenlijk ook niet. En een van de mensen met wie we het deelden was Suzanne Anker. En die hoorde onze droom en onze verlangens en tegelijkertijd hoorden zij ook van Frans en Paula Korpshoek hun droom om een kringloopwinkel te starten in Maassluis. En zij dacht, jullie moeten eens met elkaar gaan praten. En dat hebben we gedaan.
Yes, en dat was maart vorig jaar. En toen merkten we dat het eigenlijk super goed bij elkaar paste. Visie sloot echt naadloos bij elkaar aan. En toen zijn we eigenlijk lekker bij elkaar gaan komen. Zijn we gaan nadenken, zijn we gaan dromen. En stiekem nog steeds wel een beetje met, ja, we praten hier nu over, maar goed, geen idee waar het terecht gaat komen. Maar goed, er is echt een hele hoop gebeurd afgelopen anderhalf jaar. En we hebben zo gezien hoe God voorziet en er bijzondere dingen gebeuren. Ik zal het niet alles opnoemen, want we zitten hier morgen nog steeds. Maar een voorbeeld is het pand. We waren op zoek naar waar kunnen we dat dan gaan doen. En we hadden op een gegeven moment een pand waarvan we dachten, zo, dit zou wel perfect zijn hoor. Nou, maar dat ging allemaal maar moeizaam. En we hoorden er niks van en het was ook eigenlijk te duur. Dus toen dachten we, nou goed, we laten het even en we gaan verder kijken. En toen kwamen Frans en Paula toevallig met de oude eigenaar van Biesheuvel in contact. En die zei, het is nog niet duidelijk eigenlijk of we verder gaan. Dus geef even je nummer, ik laat wel wat weten. Nou, dat duurde ook even. Maar toen op een gegeven moment werden ze gebeld en zei ze, nou, het gaat verhuurd worden, dus kom maar langs. En het heeft eigenlijk niet eens te huur gestaan, want wij mochten kijken en het beviel ons. En een paar weken later, toen hadden we het contract ondertekend. En dan moet je gaan klussen. Maar goed, met z'n vieren zo'n groot pand helemaal opknappen, dat is natuurlijk niet te doen. En eigenlijk boden heel veel mensen gewoon uit zichzelf aan van, oh joh, wat leuk, ik kom helpen. Daar hebben we helemaal niet heel veel moeten leuren of zeuren bij iedereen, maar elke dag waren er gewoon meerdere mensen aan de slag. En zelfs, er was iemand die er 3 dagen in de week aan de slag was, dat was echt een fijne steun. Maar toen op een gegeven moment kon hij niet meer, had hij een baan gekregen, waar we super blij voor waren voor hem. Maar wij dachten wel, oh man, hij was echt heel fijn. En letterlijk de dag nadat hij gestopt was, stond er iemand anders op de stoep die zei, ik heb een paar dagen per week over en superhandige man. En die heeft het vanaf daar gewoon overgenomen dat we echt dachten, wauw, wat fijn, God is zo goed. En wanneer wij het even niet eens meer weten, dan brengt hij de oplossing alweer naar ons toe. En waarom we dit nou eigenlijk delen is om gewoon jullie te bemoedigen. Als je een verlangen hebt of iets wat je raakt, iets waar je bewogen over bent en denkt van, joh, ik wil iets mee, maar hoe dan? Of is dat niet te groot of te ingewikkeld. Of nou ja, zo zaten wij ook. Als je 1,5 jaar geleden aan mij had gezegd, nou, jullie twee zouden met nog een aantal, hebben jullie een goed lopende kringloop nu? Dan zou ik echt denken, ja, goed verhaal, maar hoe dan? dat leek echt onrealistisch en super onwerkelijk. Maar het is gewoon wel gebeurd. En ja, ik geloof echt dat als je dat gevoel hebt van, ik moet iets met het gevoel wat ik heb, maar ik weet niet hoe, kun het altijd makkelijk heel rationeel aan de kant zetten en denk van, nou ja, vast niet of nooit. Maar goed, dat is denk ik wel een stukje van Gods hart, waarvan hij dat kleine gedeelte in jouw hart heeft gelegd, dat gevoel van daar mag ik iets mee. En dat is misschien iets kleins. Ja, wij dachten ook, wat gaan wij nu betekenen? Maar wij hebben een supergrote God die aan onze zijde staat. En wij hoeven alleen maar datgene wat wij hebben aan hem te geven. En hij gaat het vermenigvuldigen. Net als die jongen met die 5 broden en die 2 vissen. Hij had weinig, maar het onmogelijke werd mogelijk. En hij voedde met dat eten een hele menigte. Waarvan de leerlingen waarschijnlijk ook zoiets hadden van, nou, dat gaat nooit worden. Ik weet niet of je kan rekenen. Maar ja, dus wat wou ik zeggen? En wat zou ik ook kunnen meer zeggen? even denken. Oh ja, dat wij hadden bijvoorbeeld ook niet de economische achtergrond, maar er kwam iemand die dat wel kon en die regelt dat voor ons. We hadden niet de financiële middelen, maar er kwamen mensen die geld konden lenen. We hadden geen pand, maar dat kwam. En God voorzag gewoon waar wij dat niet konden. En weet je, misschien denk je van, wat ben ik? Ik ben maar alleen en ik ben klein. Wat kan ik nou voor verschil maken? Maar we hebben 1 groot troef in hand. En dat is dat we een supergroot God achter ons hebben staan. Die door ons heen werkt. En dat kleine wat wij hebben wil gebruiken. En hij maakt het onmogelijke mogelijk. Amen.
Beste gemeente, ik ga het wel voorlezen. Veel van jullie kennen mij al. Voor wie mij niet kennen, zal ik me even voorstellen. Mijn naam is Nisa, ik ben geboren in Rotterdam in een Turks gezin. Mijn ouders waren geen fanatieke moslims. Maar als het moeilijk en donker werd in het leven, riepen ze naar Allah toe. Puur voor de buitenkant. Als kind wist ik haast zeker dat de islam niet uitnodigend was. Naar mij niet en naar anderen niet. Ik moest christenen, joden, koerden en Nederlanders haten. Die waren niet net als ons. En dit kon toch niet de God zijn waar ik in wilde geloven. Op mijn 12e is mijn vader overleden aan een hartaanval. Kort voor deze gebeurtenis kreeg ik een droom. In mijn droom zag ik dat mijn vader werd opgehaald door iemand. Maar wie die persoon was, kon ik niet zien. Die dag was ik alleen thuis met mijn vader. Ik zag hoe mijn vader zijn laatste adem uitblies. Mijn vader, waarmee ik alles deelde, was mij ineens afgenomen. Ik kon het niet allemaal plaatsen. Kort hiervoor kreeg ik nog een droom. Is er toch een God die mij wilt zien pijn lijden of met mij spotten? Sterker nog, mijn vader van mij afpakken. Na het overlijden van mijn vader heb ik dag in en dag uit nagedacht over waar hij nu zou kunnen zijn. Hij kon toch niet ineens verdwijnen. Mijn moeder bad elke dag voor mijn vader, zodat hij in de hemel punten kon scoren door haar gebeden. Dit klopte niet. Alsof dit allemaal niet genoeg was, kreeg ik ook de schuld van mijn moeder. Dat ik niet snel genoeg de ambulance had gebeld. En dat mijn vader is overleden dankzij mij laten handelen op mijn 12-jarige leeftijd. De relatie tussen mijn moeder en mij veranderde enorm. In een langzaam proces begon haar geestelijke en daarna lichamelijke mishandeling. Korte tijd daarna ben ik als depressief verklaard. Meerdere keren geprobeerd om uit het leven te stappen. Ik moest opgenomen worden in een kliniek voor een tijd van 8 maanden lang. Toen ik de kliniek binnenstapte, was ik dat meisje die gevuld was met haat, boosheid, kwaad, wraak en verdriet. Maar God had een andere plan met mij. Op vrijdagochtenden mochten we met de groepsleden of individueel 1 uur wandelen. In de kliniek ontmoette ik een meisje, Celine. Celine was een christelijke meisje met haar eigen problemen. Toen ik naar Celine keek, proefde ik iets anders dan bij alle andere mensen. Celine was altijd behulpzaam, vriendelijk en zij vroeg altijd de zegen over het eten wat ze ontving. Dit vond ik vreemd. Waarom zou je bidden voor het eten wat je toch krijgt? Dat was ik niet gewend. En waarom dank je een God hiervoor die er toch niet voor je is? Kijk maar naar mijn leven. Op die vrijdagochtend was ik alleen met Celine. Ik vroeg haar wat ik moest doen om in de hemel te komen, want dit hield me toen bezig. Ze keek me aan en zei, geloven. Dat klonk wel erg makkelijk, zei ik. Ik vertelde haar wat men moet doen om in de hemel te komen volgens de islam. Terwijl ik het vertelde, besefte ik dat er meer was. Dat de islam niet correct was. Waar moet ik in geloven dan, vroeg ik aan haar. Ze antwoordde, in Jezus Christus die gestorven is aan het kruis en op de derde dag is opgestaan uit de dood. De weken volgden en ik vroeg Celine op een moeilijk moment of ze mij wilde leren bidden. Maar enkel wat ze zei was dat ik mijn hart open moest stellen aan de Heere Jezus. Maar dit deed ik nog niet, want ik was bang voor het onbekende. Voor mij toen ongeloofwaardig verhaal. De zondag daarna vroeg ze of ik mee wilde naar de kerk. Dit weigerde ik meteen, want als iemand van mijn familie of mijn moeder dit zou horen, zouden ze het nooit goed vinden. Ik was bang en weigerde het meteen. Toen vroeg ze het nog een aantal keren en ik was toch overtuigd om te gaan. Ik heb niets gezegd tegen mijn moeder en mijn familie. Hier mochten ze nooit achter komen. Bibberend van de angst zat ik in de auto onderweg naar de kerk. Toen de dienst begon, sloot iedereen zijn ogen en richtte zij zich op God. Ik keek iedereen één voor één aan en ik was jaloers op de hoop die zij hadden. Toen de dominee tot God riep, verdween de kracht in mijn benen en ik viel op mijn stoel door de liefde die ik voor het eerst ervoer. Achteraf weet ik dat dit de Heilige Geest was. De zondag daarna besloot ik om mijn hart aan Jezus te geven. Op mijn 16e ben ik gaan wonen in een pleeggezin. Hier ben ik mijn persoonlijke relatie gestart met Jezus. Ik ben gedoopt en vervuld van zijn naam. In Jezus heb ik een nieuwe identiteit. In hem ben ik vrijgemaakt van de wet der zonde, zoals ook in Romeinen 8 staat. Nu kan ik met liefde naar andere mensen kijken. Nu kan ik mijn God dienen die mij kende voordat ik al bestond. Nu ik voor Jezus gekozen heb, betekent dat niet dat mijn verdriet verdwenen is. De keuze die ik voor hem heb gemaakt heeft helaas ook gevolgen voor mij. Ja, zelfs in Nederland. Een pijnlijk gevolg hiervan is dat ik ben verstoten door mijn eigen familie. Ik word vervloekt en gehaat door ze. Ik zal nooit meer terug kunnen gaan, tenzij ik weer moslim word. Mijn moeder is er kapot van dat ik een christen ben. Een van de laatste woorden die ze tegen mij zei waren, ik wou dat ik je nooit in het leven had gezet. Je bent een schande. Een ongelovige godslastering. Een leven zonder een aardse moeder en vader is pijnlijk en zwaar. Maar al hebben mijn vader en mijn moeder mij verlaten, de Heere zal mij aannemen. Ik ben een schande voor de familie, zeiden ze. Vorig jaar is mijn moeder getroffen door een herseninfarct. Hiervoor hadden wij geen contact met elkaar. Nu ik had gehoord dat ze misschien niet meer zou overleven, hebben mijn man Rob en ik besloten om haar toch te bezoeken. Een diep verlangen was van ons om het evangelie met haar toch te mogen delen. Helaas pakte dit zeer slecht uit. Ze manipuleerde, bedreigde en verstootte mij weer. Het was een zeer moeilijke periode voor mij, waarbij de tegenstander continu bezig was. In december vorig jaar heb ik uit veiligheidsredenen besloten om het contact te verbreken. Met trots en eer kan ik het volgende zeggen. Alle bedreigingen, haatberichten en angst, niets kan mij scheiden van de liefde voor God. De reden dat ik mijn getuigenis wil geven is omdat er nog zoveel Marokkaanse of Turkse Nederlanders zijn die nog nooit over Jezus gehoord hebben. Die deze keuze niet durven te maken, omdat ze bang zijn om verstoten of vermoord te worden. Als wij het licht van de wereld zijn, laten we dan juist schijnen in het duisternis waar zij in leven. Net zoals ik ook toen in het duisternis leefde, totdat Jezus in mij ging wonen. Dankjewel. Wat kan er veel gebeuren in een jaar? In oktober kwam Ruud thuis te zitten met een burn-out. Best heftig en pittig. Niet alleen voor hem, maar ook voor mij en ons hele gezin. Omringd door lieve familie en vrienden, broers en zussen uit de ark, die om ons heen stonden met een luisterend oor en gebed, vertrouwden we erop dat we ons er doorheen zouden slaan. Toen, begin november, werd mijn vader ineens getroffen door een hersenbloeding, die veroorzaakt bleek te worden door een hele agressieve en niet te genezen tumor in zijn hoofd. Die dagen klonk steeds het lied "Ik zal er zijn" door mijn hoofd. Als ik 's nachts niet kon slapen van de zorgen en lag te bidden, steeds kwam dat lied als een antwoord. Op een vrijdag namen we afscheid van elkaar, omdat de artsen vreesden dat hij het weekend niet zou halen. Maar die zondag begon hij zowaar wat op te knappen. Wat een wonder, ondanks dat de zorgen niet weg waren. Hij kon weer praten, de verlammingen trokken weg. Iedereen op de afdeling moest horen van hem hoe groot God is en wat voor een bijzondere ontmoeting hij had gehad met God in de nacht. God had hem duidelijk gemaakt dat hij dan wel ongeneeslijk ziek was, maar dit was niet levensbedreigend. Nee, dit zou uiteindelijk levensvernieuwend voor hem worden. Het lied "Ik zal er zijn", altijd een van zijn lievelingsliederen, werd wel heel duidelijk zichtbaar en voelbaar. En met elkaar trokken we ons steeds weer op aan die belofte en het geloofsvertrouwen van pa. God was er zo voelbaar bij. Wat voelden we ons gedragen? En ook nu stond de Ark-familie om ons heen in meeleven en gebed. De diagnose bleef onverminderd slecht. Hij zou niet genezen. De agressieve tumor zou weer aan gaan groeien. En met bestralingen werd geprobeerd dit proces wat te remmen. Maanden van verder opknappen volgden. En wat hebben we een hoop mooie en dankbare momenten met elkaar als familie al mogen meemaken. Ondertussen begon Ruud wat op te krabbelen uit zijn dal. En ik ging gewoon vol energie verder met werken en alle kerkelijke activiteiten. Tuurlijk waren er moeilijke en emotionele momenten. Maar wat voelde ik me steeds weer gedragen? En wat voelde ik dat ik kracht kreeg van God? Ik kon ondanks vragen en verdriet steeds weer met dankbaarheid blijven zingen met hart en ziel. Ik bleef ondanks af en toe een klein dipje, gewoon de positieve analyse. Tot die dag in mei, en ook ik het niet meer volhield. De rek was eruit, en ik die altijd alles aankom, kon het ook niet meer. Met een weekje rust kom ik er wel, dacht ik in het begin naïef. Maar dat bleek heel anders te werken. En waar was mijn positiviteit en blijheid in het geloof gebleven? Ik kon het niet meer vinden. Ik wist het niet meer, ik voelde het niet meer, ik wist niet meer wat ik moest bidden. Alles was een warboel in mijn hoofd. En zingen kon ik al helemaal niet meer. Ik kon alleen maar huilen als er een lied gezongen werd. Hoe kon ik nu die mooie dankbare teksten zingen als ik het helemaal niet voelde? Wat fijn dat er op zulke momenten mensen zijn die met je bidden. Thuis deed Ruud dat, op kring, hier op zondag tijdens de ministry en nog zoveel andere mensen die voor me gebeden hebben. Ook al voelde ik het niet, ik probeerde me toch vast te houden aan teksten die ik las of kreeg van mensen. En dan kon ik zelf niet bidden, anderen deden het voor en met mij. Tijdens de dienst met onze broers en zussen uit Kenia merkte ik dat ik weer voorzichtig wat mee kon gaan zingen. Maar wat baalde ik dat ik zoveel activiteiten met hen in die week niet mee kon maken. Op eerste Pinksterdag gaan we vaak naar opwekking, maar dat ging dit jaar niet lukken. Ook daar baalde ik van. Ik wilde er graag opgeladen worden, maar ik wist ook wel dat het echt niet verstandig was. Samen keken Ruud en ik naar de livestream van de Sing-in en de avonddienst. Er werd een heel krachtig lied gezongen, Jezus Overwinnaar. Ik had het een paar maanden daarvoor al een keer gehoord op Spotify en het lied sprak me toen gelijk aan. Maar ik had het daarna eigenlijk niet meer geluisterd. En op het moment dat het lied weer klonk tijdens die dienst raakte het me. Wat een tekst. Jezus Overwinnaar, veel sterker dan alle ellende in deze wereld. Veel sterker dan ik met mijn overspannenheid. Ik begon het mee te zingen. En ik voelde dat ik weer echt met mijn hart kon zingen. Tranen stroomden weer over mijn wangen, maar nu van dankbaarheid. Ik ben weer voorzichtig aan het opknappen. Ik weet dat ik er nog niet ben en verstandig met keuzes om moet gaan wat ik wel en niet doe. Maar ik heb wel weer het vertrouwen dat het goed komt. En ik accepteer het dat ik nog niet alles kan. En ik denk dat ik dat ook misschien wel niet meer moet willen. Ik kan oprecht weer zeggen dat ik dankbaar ben dat God me door deze periode heen draagt. Ook al is het niet altijd voelbaar. Het weten dat het zo is en je daaraan vasthouden, dat helpt me.
Met mijn vader is het lange tijd goed gegaan, maar helaas speelt de tumor weer op en ging hij vorige week ineens best achteruit. Dat is heel verdrietig. Maar we blijven dankbaar voor alle mooie momenten die we hebben gekregen en nog steeds hebben met elkaar. En de laatste week komt ook steeds weer het lied Jezus Overwinnaar bij me binnen. En ik kan het gewoon nog keihard meezingen ook. De dood is verslagen. Jezus heeft overwonnen. Wat een houvast in een periode van los moeten gaan laten. En als ik het een keer niet voel, dan hou ik me vast aan het zeker weten dat het gewoon zo is. En steeds weer luisteren, meezingen, helpt daarbij. Hoe bijzonder als je dat lied op een middag keer op keer luistert en meezingt en het dan ook nog toegestuurd krijgt van je lieve vriendin als bemoediging. En toen ik Is vroeg of dit lied misschien wel toe te voegen was aan ons ARC-repertoire, bleek hij het een uur daarvoor op de liturgie van vandaag gezet te hebben. Als dat geen antwoord van God uit de hemel is.
Geweldig om te horen. Dank jullie wel. Gods grote daden. Die staat centraal. Ik zei het. In die ene grote daad van Jezus. Die zich gaf voor jou en voor mij. En ik bid dat je je daarom mag verwonderen deze morgen. En dankbaar mag zijn voor wat hij voor jou en mij deed. Dat hij zich gaf in zijn sterven. Het bleek de overwinning te zijn waar we net over zongen. Zijn zwakheid werd kracht. Zijn sterven werd leven. Dankbaarheid en verwondering om wat God deed, om de broers en zussen die hij aan ons geeft, om de toekomst die hij ons belooft. God gaf zijn zoon, Jezus. Jezus die zegt, kom maar bij mij. Ik vergeef je. Ik maak je heel. Ik geef je een heel nieuw leven. Ik herstel op termijn alles wat kapot is. En je zult leven. Want ik ben de grote overwinnaar en in mij ben je overwinnaar. Ik nodig je uit om dat ook op die manier mee te vieren. Juist ook als je op dit moment moeite en strijd kent. Kom ook met die moeite en die strijd naar voren. En aanvaard dat geschenk dat Jezus je geeft. Breng die moeite en die strijd bij hem als je de tekenen van zijn liefde ontvangt en proeft hoe goed en hoe liefdevol hij is. Mag het avondmaal je tot heling zijn. Naar lichaam, ziel en geest, nu of in de eeuwigheid. Kom maar bij Jezus, overwinnaar. Ik nodig degene uit die een taak hebben in de dienst. Dan openen we de avondmaalsviering op het podium. En daarna worden jullie door ouderlingen en stafleden uitgenodigd om mee te vieren.